Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui, kinderen, welkom in deze bijzondere dienst. Vanwege de buitengewone omstandigheden maken u en jullie deze dienst thuis mee. Hier in de Benielkerk zijn op dit moment maar een paar mensen aanwezig. De predikant, diaken Bonen, organist, broeder Mak, de kosters, broeders Joost Korperhoek, Benny Grevers en een paar gemeenteleden die het misschien niet hadden doorgekregen. En ikzelf als ouderling van dienst. Gelukkig weten we dat de belofte in Matteüs 18 vers 20 waar is. Waar de Heer Jezus belooft dat waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, dat Hij in hun midden is. En daarom zien we uit met u naar een gezegende dienst. De voorganger deze morgen is dominee P.L.D. Visser. Evangelisatieconsulent en missionair predikant hier in Veenendaal. Het thema voor de dienst is vrouwen op Jezus kruisweg. En de bijbehorende schriftlezing is Lucas 23, de versen 26 tot 32. Er is een aantal mededelingen namens de kerkraad. In verband met het door de overheid aangegeven richtlijnen om de epidemiologische ontwikkeling van het coronavirus te vertragen, heeft de kerkraad een aantal ingrijpende besluiten genomen. En deze zijn via extra edities van de zondagsbrief verspreid en werden ook via social media gedeeld. En staan ook vermeld op de website van de kerk. Vanwege de onvoorspelbaarheid en de snelheid van de ontwikkelingen worden de adviezen vrijwel dagelijks aangepast. De kerkenraad heeft daarom het volgende besloten en vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen. In de eerste plaats de gemeentelijke activiteiten. Alle gemeentelijke activiteiten in het kerkgebouw, inclusief de kerkdiensten, die worden tot 1 april 2020 geannuleerd. Verenigingen, besturen van verenigingen en commissies worden verzocht om hiervoor de nodige maatregelen te nemen en dit te communiceren met de leden. In de tweede plaats het werk van de predikant, de ouderlingen, diakenen en alle andere kerkelijke werkers. Alle contacten vanuit pastoraat, diaconaat, jeugdpastoraal werk, het damescomité en individuele contacten met vertrouwenspersonen en andere individueel bezoekwerk die worden beperkt. Dat betekent dat er alleen bezoeken worden afgelegd als het urgent is. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een ambtsdrager. Blijf aandacht aan elkaar schenken, maar wees terughoudend in het bezoeken van kwetsbare zusters en broeders. Overleg bij het maken van afspraken of er wederzijds geen sprake is van gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het virus. Als dat wel zo is, stel het bezoek dan uit of spreek, lees en bid telefonisch met elkaar. In de derde plaats de catechisaties. Alle catechisaties vervallen. Met de beleidenscatechisanten zijn daarover ook al andere afspraken gemaakt. En tenslotte de collecte. Vanwege het bijzonder karakter van de komende kerkdiensten verzoekt de diaconie u thuis aandacht te besteden aan de collecte. Vandaag zijn die bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen, diaconaat en zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. U kunt hiervoor ook een extra gift overmaken. We zingen nu met elkaar als voorzang Psalm 8 vers 1 en de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
We geloven en we blijden dat onze hulp in de naam van de Heere is. Die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Ik mag u en jou hier in de kerk en thuis groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou van God de Vader. En van Christus Jezus onze Heere. Door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen met elkaar. We doen dat uit Psalm 48, vers 2. In haar paleizen vestigt God zijn troon, wordt daar erkend een slot en hoog vertrek voor het volk te wezen. Het is een psalm die zingt over de bescherming die er in God te vinden is. Het is een lied van Israël dat we meezingen en dat tot op de dag van vandaag zijn waarheid bewijst. Psalm 48, vers 2. We luisteren naar Gods wet, zijn wil voor ons leven. En die wet is als een spiegel. Als we daarin kijken, ontdekken we wie wij zijn als schuldige mensen. Maar die wet wil ons ook naar de Heer Jezus toe drijven. Zodat we bij hem ontvangen wat we zelf missen. Heiligheid, rechtvaardiging. Laten we daarna op deze vierde lijdenszondag ook een lijdenspsalm zingen. Dat is psalm 6, vers 1 en 2. Die vervuld is in het leven, lijden en sterven van Christus. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw betorende gloed. En ook het tweede, vergeef mij al mijn zonden. Een lied dat we op onszelf toepassen, maar wat vervuld is in Christus. Psalm 6, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer, dat betekent respecteer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden of God door zijn geest ons hart wil openmaken voor zijn woord. Vader in Christus Jezus, wij komen tot u. Heere, wij belijden elke zondag dat wij geloven aan die wereldwijde katholieke kerk van u, die algemene christelijke kerk, die wij niet zien zoals u haar ziet, maar waaraan wij geloven. U brengt uw volk bijeen, wereldwijd. En op een zondag als deze wordt een extra beroep op dat geloof gedaan. Want wij zien elkaar niet of nauwelijks als gemeente. Maar wij weten dat we met elkaar verbonden zijn. Door de techniek, via het internet. Enkele van ons zijn hier in de kerk. Maar bovenal, en dat is toch het geheim van uw kerk, weten wij van die verbintenis aan u, het hoofd, Heer Jezus. En ook al zien we elkaar niet, Wij geloven dat u het bent die ons samenbrengt en die ons samenhoudt. Heel vaak zijn we gewend aan het kerk zijn. In deze dagen is het anders. In deze dagen missen we de ontmoeting met elkaar als gemeente. In deze dagen gaan we de ontmoeting door de week met elkaar missen. En worden we ons ervan bewust wat een gave het is gemeente zijn. Het is het werk van uw geest die de kerk schept en in leven houdt. En op u, o Heilige Geest, doen we ook vanmorgen een beroep. Wees erbij, hier in de kerk, bij ons thuis. Verbind ons aan elkaar, verbind ons aan Jezus Christus. De leidende middelaar, de opgestane vorst van het leven, de regerende koning aan de rechterhand van de Vader. Heilige Geest, open ons hart. Geef dat alle zorgen, alle drukte die in ons hoofd en hart schuilt, aan de kant gaat. Dat het woord de weg vindt naar ons hart. U weet wat wij nodig hebben. U weet hoe we in het leven staan. U weet of we op dieptepunten of op hoogtepunten van het leven staan. U weet ook hoe we tegenover u ons bevinden. Of we met de rug naar u toe staan. Of dat we al dat wonder van verandering, bekering, omdraaiing, geloof, hoop en liefde, of dat ook een plek kreeg in ons leven. Heilige Geest, open ons hart, wie we ook zijn, hoe we tegenover u staan. Bekeer ons, leer ons door uw woord. En Heere God, wilt u erbij zijn? Ook bij het samen bidden, bij het samen zingen, bij het bespelen van het orgel, bij het preken voor een camera. Heere, wilt u geven dat er echt contact mag zijn? Door u, door uw geest. Wees met uw wereldwijde kerk, die op allerlei manieren samenkomt. Misschien niet in zo'n mooie kerk als wij hebben, maar in een hutje of in een wankelgebouwtje van golfplaat, onder de bomen, in het geheim, in een huiskamer, of waar ook. Wees met uw kerk, wees met deze wereld, erbarmt u zich, Kyrie eleison, om Jezus wil, in de vergeving van alles wat wij verzondigd hebben. Amen. We gaan vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag met elkaar lezen een gedeelte uit het Lijdensevangelie. Dat is Lucas 23 en daarvan vers 26 tot en met 32. Een klein gedeelte, een kleine scène, een kleine episode op de kruisweg van de Heer Jezus. De Heer Jezus is veroordeeld tot de kruisdood. Barabbas is losgelaten. De mensen hebben kruis hem geroepen. Pilatus heeft zijn handen in onschuld gewassen. En nu gaat Jezus op weg naar Golgotha. En er gebeurt van alles onderweg. En daar gaat dit gedeelte over. Dus Lucas 23 lezen we, vers 26 tot en met 32. En in aansluiting op de lezing zingen we Psalm 142. Psalm 142, vers 1, 2 en 4. Ook weer een psalm waarin we iets van het lijden en sterven van Christus horen. Ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het tweede en het vierde. Dus 1, 2 en 4 van Psalm 142 na de schriftlezing. We lezen Gods woord als volgt. En toen zij hem, Jezus, wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam. En legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover het woord van God. Zalig wie het hoort, bewaart en doet. Met de hulp van de Heer mag ik u zijn woord bedienen vanmorgen. En de tekst vindt u in Lucas 23, vers 27 en 28. Vers 27 en 28, daar lezen we de tekst voor vanmorgen als volgt. En een grote menigte van volk volgde hem, Jezus. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen, Psalm 56, en daarvan vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. En ook het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 5 en 6 zingen we na de verkondiging. Gemeente, gemeenteleden hier in de kerk, gemeenteleden thuis. Het is al vaak gezegd in deze dienst, we komen samen in heel bijzondere tijden. Het is eigenlijk nog nooit gebeurd, voor zover wij weten, dat we zondagen als deze meemaakten, waar er eigenlijk geen kerkdienst kon gehouden worden met de hele gemeente. We zijn in de ban van het coronavirus. En ik heb natuurlijk er, zolang ik kon, afgelopen week over nagedacht, wat zou nou goed zijn om over te preken. En ik kwam uit bij deze tekst die we zojuist gelezen hebben. Ik dacht zo, in deze lijdenstijd is het goed dat we ons concentreren niet op het coronavirus, maar dat we ons concentreren op de grote coronadrager. Want zoals u misschien weet, corona betekent krans of kroon. Een verwijzing naar het virus dat er uitziet alsof het een kroon om zich heen heeft. Maar wij staan stil vanmorgen bij de grote coronadrager. De Messias Christus die een doornencorona droeg. En nu een overwinningscorona, een overwinningskroon. Laten we daar ons op concentreren vanmorgen. Want we kunnen ons druk maken, we kunnen ons bezorgd maken om veel dingen. Maar wij zullen alleen leven bij het brood van de hemel. Niet het brood dat we hamsteren misschien, maar het brood uit de hemel, Jezus Christus. Naar hem gaan we horen. En we zien hem, ik neem u mee vanmorgen, naar een stukje van die kruisweg, die Via Dolorosa, die weg van het lijden die de Heer Jezus gaat. En wat kan dat weldadig zijn als iemand medelijden met je heeft? Want dat overkwam de Heer Jezus op weg naar zijn kruisiging, net veroordeeld door de geestelijke rechter, de hoge priester en dan door de wereldlijke rechter, Pilatus. Dan onderweg naar het einde, naar de kruisiging, naar het lijden. En dan opeens die vrouwen. Een grote groep mensen, een grote menigte lezen, volgt Jezus samen met die twee andere misdadigers op weg naar het kruis. En ze zijn bewogen, die vrouwen van Jeruzalem, die dochters van Jeruzalem, zoals ze hier heten. En ze roepen meteen sympathie op en waardering. Hun hart smelt wanneer ze hem, Jezus, zien gaan op weg naar zijn dood. De mannen in Jeruzalem hadden nog maar kort geleden kruis hem geroepen, sla hem aan het kruis. Maar de vrouwen van Jeruzalem zijn anders. Ze zijn betrokken, ze zijn bewogen. Ze volgen die stoet Jezus, Simon van Cyrene, die uit het publiek is getrokken door de militairen, de Romeinen, om het kruis te helpen dragen. En ze volgen hem, huilend hem, beklagend. En dan keert Jezus zich om en hij spreekt tot hen. En daar gaat het over vanmorgen. En daarom schrijf ik ook als thema boven de preek, de vrouwen op Jezus kruisweg. De vrouwen op Jezus kruisweg. Drie hoofdgedachten in de preek, drie punten. Als kapstok dat u het goed kunt volgen ook thuis. Drie woorden, emotie, correctie, attentie. Emotie, correctie, attentie. Nou, het is inderdaad hartverscheurend om Jezus te zien op weg naar zijn kruisiging. Hij heeft die doornenkroon op zijn hoofd geslagen gekregen. Er zullen ongetwijfeld diepe schrammen, diepe wonden op zijn hoofd te zien zijn. Bloed over zijn gezicht. Hij is gegezeld. Hij wordt bespot. Hij wankelt onder dat kruis. Een kruisdrager, een spotlakei, wordt hem toegewezen door de Romeinse soldaten die hem dan moet helpen, die pseudo-koning. En zo gaat het naar het einde. Het leek zo mooi, het was zo mooi begonnen. Jezus had indruk gemaakt, hij stond bekend als een rabbi, als een geestelijk leraar, als een profeet, als een weldoener, iemand die wonderen deed, doden terugbracht tot het leven, blinden deed zien, kreupelen deed lopen. Er ging een golf van hoop en verwachting door Israël heen. Zou hij het misschien zijn, de Messias, de beloofde? Er werd natuurlijk veel over gediscussieerd. Wie zou hij nou zijn, Jezus? Er was verschil van mening. De geestelijke leiders van Israël moesten hem niet. En toch onder het volk veel steun. En dat kon ook zo weer meteen omslaan. Net als in onze tijd de publieke opinie zomaar kan omslaan. Door een gebeurtenis of wat dan ook. Maar zo was het gegaan. Een mooie, glanzende carrière kwam zo ten einde. Aan het kruis nog even. En hij zou aan het kruis gehecht worden en de geest geven. En dan zo jong, 33 jaar. Een heel leven menselijkerwijs nog voor zich. Wat hadden ze allemaal wel niet van hem kunnen verwachten? Een nieuwe David, een nieuwe koning, iemand die brood aan het volk geeft. Maar helaas, ook hij was het niet. Hij staat ook in die rij van al die beloftevolle mensen waar je veel van verwacht, waar je veel op hoopt. En dan wordt het niet. Dan gaat het toch mis. Daar gaat hij. Koning der Joden had hij kunnen zijn. En nu is hij als een crimineel op weg naar zijn laatste uur. Een spotkoning met een spotlakei achter hem. En menigte gaat mee onderweg. Die terechtstellingen waren publiek. Iedereen moest dat zien. Iedereen werd erbij betrokken. En dan opeens, te midden van al die hardheid van die soldaten, te midden van al die onrechtvaardige uitspraken van Israëls leiders, van Pontius Pilatus, ineens, je kunt even opademen. Ineens mensen met een hart. De vrouwen, de dochters van Jeruzalem. Zij spotten niet mee. Zij schreeuwen niet, kruis hem. Zij lachen hem niet uit. Nee, zij zijn in tranen. En dat is ja, toch mooi ergens. Toch mooi. Zij zijn zacht van binnen. Zij beklagen Jezus. Zij hebben medelijden met hem. Het spijt hen dat zo'n veelbelovende profeet, en misschien wel meer dan een profeet, zo aan zijn einde moet komen. En ja, het is heel aannemelijk dat er ook moeders onder hen waren. En als moeder verplaats je je toch in je eigen kinderen. Stel je voor dat mijn eigen kind zo aan zijn eind zou moeten komen. Stel je voor dat ik Maria was geweest, de moeder van dit bijzondere kind, van deze Jezus. Ze leven zich in de situatie en hun hartelijke gevoelens komen naar buiten. En ze zijn hier fijnzinnig, fijnzinniger dan de mannen die rondom Jezus lopen. Heel sympathiek. En wat is dat ook mooi als je gevoelige mensen op je pad tegenkomt. Als je in je familie, in de gemeente ook mensen hebt die fijn besnaard zijn. Die bewogen zijn. Die zich kunnen inleven in jouw situatie. In uw situatie. Die je ook in deze tijden opbellen. En zeggen van, hoe gaat het nou met jou? We konden elkaar niet zien in de kerk. Ik weet dat je toch wat gezondheidsklachten hebt. Hoe gaat het met je? Kan ik misschien iets voor je doen? Wat boodschappen halen. Mensen die tijd nemen voor de ander. Die de ander niet in de put praten of in de put trappen. Maar een ander opzoeken in die put. Nou, prachtig is dat als je zulke Barnabassen hebt. Of Batnabassen. Dat is dan de vrouwelijke variant. Dochters van de vertroosting. En bijzonder. Jezus wordt gevolgd, zou je kunnen zeggen, door dochters van de vertroosting, dochters van Jeruzalem, gelukkig. Jullie zijn niet zoals de vaders, als de zonen van Jeruzalem, die bedorven zijn door de haat en de afkeer en de weerzin. En het zou zomaar kunnen zijn dat u of jij ook wel een klein beetje jaloers bent op die dochters, die vrouwen van Jeruzalem. Want ja, zij zijn bewogen, hè? Zij hebben emotie. Het doet ze wat, dat ze Jezus zo zien op weg naar zijn sterven. En misschien zegt u of zeg jij wel van, ja, ik wou dat ik daar ook wat meer van had. In deze lijdenstijd, het is de vierde zondag alweer, de vierde lijdenszondag, 4 van de 7. En ja, ik merk bij mezelf, ik ben er zo aan gewend eigenlijk, aan dat lijdensevangelie. En ik vraag me wel eens af, doet het me eigenlijk nog wel wat? Ik top er zo mee dat ik zo weinig besef heb eigenlijk van het evangelie, van de diepte van het lijden en sterven van Christus en waarom dat nodig was, ook voor mijn eigen behoud, voor mijn eigen schuld. Ik wou eigenlijk dat ik wat meer had van die vrouwen van Jeruzalem. Dat kan zomaar bij ons bovenkomen en dat is ook herkenbaar en ook wel sympathiek op het eerste gezicht. En toch, die emotie van die vrouwen, Jezus neemt dat niet aan. Jezus neemt dat niet aan. Jezus komt tot een correctie. En dat is op zich al heel bijzonder, want ik weet niet hoe u met pijn omgaat en jij, maar als ik pijn heb, als ik in de tandartsstoel lig en er moet geboord worden of er moet iets pijnlijks gebeuren, dan merk ik en dan merkt u en jij dat die pijn je hoofd en je hart vult. Dan heb je niet zoveel ruimte meer om ook nog aan anderen te denken. Dan ben je bezig met om te gaan met die pijn die je dan hebt. En zo zal het ook voor Jezus geweest zijn. Doornenkroon. Niet van die kleine dorens die wij in Nederland kennen, maar van die grote dolkachtige dorens, op zijn hoofd gedrukt, gegezeld, bijzonder pijnlijke ervaring, rug open, dat kruis, de spot, de eenzaamheid. En toch, Jezus heeft innerlijk ruimte. Ruimte voor de mensen om hem heen. Hij is hier de Messias. Hij is hier Amstdrager. Hij doet hier zijn werk als profeet, als priester, als koning. En hij heeft ruimte voor de mensen om hem heen. Wat is dat bijzonder, hè? Zo is Jezus nou. Jezus erbarmt zich. Jezus heeft ruimte. Zelfs als hij op weg is naar zijn eigen diepste lijden. Zijn losgescheurd worden van zijn vader. En Jezus, die draait zich om. Hij keerde zich naar hem om. Onbegrijpelijk eigenlijk, hè? Dat hij daar tijd voor neemt, ruimte voor heeft, innerlijke ruimte voor heeft. En hij spreekt ze aan in vers 28. Dochters van Jeruzalem, vrouwen van Jeruzalem, huil niet over mij. Dus die emotie van die vrouwen, dat huilen, dat medelijden, die spijt om zijn einde, dat accepteert hij niet. Hij wentelt daar zich niet in rond. Hij gaat niet in een slachtofferrol zitten, zoals dat genoemd wordt door psychologen. Nee, hij blijft meester over de situatie. Heel koninklijk eigenlijk. En hij spreekt dan koninklijk en waardig tot die vrouwen die zo in tranen zijn. En hij spreekt profetisch en priesterlijk vol ontferming tot hem. Dat is niet gewoon voor zo'n veroordeelde op weg naar het kruis. Het kruis was het ergste wat je kon gebeuren. Ik weet niet goed waar ik dat mee moet vergelijken. Misschien met de elektrische stoel. Zoals in de Verenigde Staten nog wel gebeurt, de rechtstellingen. Niet zoveel meer, maar toch nog wel. Het kruis, dat was het grote bewijs dat je uitgespuugd was door de samenleving. De dood van een slaaf. De dood van minder dan een mens. Dat was de kruisiging. Gruwelijk ook, maar ook heel oneervol. Je was ontdaan van elke waardigheid. En toch keert Jezus zich om en zegt, wee niet over mij. Dat krijgen ze dus mee, die vrouw. En dat moet heel vreemd geklonken hebben. En dat klinkt ook vreemd. Geen medelijden, geen tranen, geen rouw. Waarom niet? Waarom niet? Nou, omdat die tranen ontkenning zijn van Christus' werk. Van zijn persoon, van zijn taak, van zijn werk. Die emoties maken dat deze vrouwen niet het goede zicht hebben op Christus. Het is eigenlijk uiting van het feit dat ze niet begrijpen wat er gaande is. Jezus is voor hen, ja, een van de velen. Er werden wel meer mensen gekruisigd. De Romeinen waren er berucht om. Een weggelopen slaaf werd gekruisigd als hij gepakt werd. De Romeinen konden het zich niet veroorloven dat slaven in opstand kwamen. Hun hele economie draaide op slaven. En daarom die gruwelijke dood voor een slaaf die er tussenuit kneep en wegvluchtte. Jezus is voor deze vrouwen een van de velen die gekruisigd worden. Een van de vele mensen die de weg van alle vlees gaan, die ook gaan sterven. En zo is Jezus voor heel veel mensen ook een van de velen. Een wijsheidsleraar. Iemand die het goede bedoelde met de mensen, maar die, ja, aan zijn eind kwam. Misschien wel inspirerend, maar een van de vele mensen die op deze aarde leven en misschien wel anoniem sterven. Misschien ook wel op dit moment sterven. Jezus, een van de velen. Maar dat zien ze verkeerd. Dat zien ze verkeerd. Jezus is hier niet een van de velen. Jezus vervult hier zijn weg, de wil van zijn Vader. En dat is dus onthutsend. Je kunt dus ook met emotie het zicht op Jezus missen. En daarom weert Jezus die tranen af. Jezus zegt, ween niet om mij, maar ween om jezelf. Ween om je kinderen. Jezus zegt van, ja, dat huilen, doe dat maar. Maar niet om mij, doe dat voor jezelf en vanwege je kinderen. Want dat huilen bezegelt dat ik, de Messias, word verworpen. En dat is ook belangrijk, denk ik, voor ons om vast te houden. Wij leven in een tijd van emotie. Een tijd waarin we als mensen ook heel beïnvloedbaar zijn. Dat merken we ook in deze tijd van deze coronacrisis. Mensen raken heel snel in paniek. Mensen gaan hamsteren. Dus de ruim 4000 supermarkten zijn leeggetrokken, hoorde ik gisteren in het journaal zeggen. Mensen raken in paniek. Mensen zijn heel makkelijk te beïnvloeden. En emoties gaan alle kanten op. Angst en hoogmoed en bravoer en te neergeslagen zijn. Onze emoties gaan alle kanten op. Dat zien we ook in onze dagen. En we leven ook in een cultuur waarin dat eigenlijk wordt gekoesterd. Waarin dat wordt gecultiveerd. We kennen zelfs emotie-tv. En journalisten vragen aan onze ministers en aan onze politici, wat gaat er door u heen? Wat voelt u? Bent u geschrokken? Het gaat om die emotie. En dat zien we ook in christelijk Nederland. Het gaat om de emotie, het gaat erom dat je geraakt wordt. Liederen moeten gaan over emotie, wat ik ervaar. Wat het mij doet. En als het mij wat doet, dan voelt dat goed. Dan heb ik het gevoel dat ik contact heb met God. Maar emotie brengt ons niet tot geloof. emotie kan ons ook zomaar afhouden van Christus. Dat zie je hier. Het gaat in het geloof niet om het opwerken van je gevoel. Het gaat niet om de religieuze ervaring, de religieuze kick misschien wel. Maar het gaat om iets anders. Het gaat om gelovig zien wie Jezus is. Het gaat om gelovig zicht krijgen op zijn werk. Het gaat niet om de emotie, maar het gaat wel om inkeer. Schuldverslagen zijn. Klein worden voor God. Dat is toch iets anders dan alleen emotie. Emotie is vluchtig. Emotie komt en gaat. Emotie is als de golven van de zee. Het gaat maar door. Het werpt heel veel schuim op. Maar het slaat ook zo weer neer. Geloof is iets anders. Geloof is dat wat je doet met je hoofd, met je hart, ook met je gevoel. Maar het is blijvend. Het is constant. Het is die diepe overtuiging. Dat je je vastklemt aan Christus. Dat je leert wat het is dat Hij moest sterven omwille van mij. Mijn zonde, de zonde van deze wereld. Dat Hij die kroon droeg en daarmee ook de ziekte droeg. Ook het lijden van het virus wat over ons heen komt. Dat staat niet los van dat lijden van Christus. Hij droeg onze zwakheden. Hij droeg onze ziekten. Als wij bang zijn, als wij ongerust zijn, ook over onze eigen gezondheid en de gezondheid van onze geliefden, misschien wel de gezondheid van onze kwetsbare ouders, die op leeftijd zijn en gevoelig zijn voor ziekten, dan moeten we vasthouden dat we niet alleen zijn in die angst. Dat we niet alleen zijn in tijden van ziekte. Maar Jezus ging voorop. Jezus ging voorop in het lijden. Jezus ging voorop de dood in. Jezus ging voorop het graf in. Jezus ging voorop het graf uit. Wij zijn, als wij in het geloof Jezus kennen, niet alleen. Ook niet in onze zorg die we hebben in deze dagen. Wat zal mij scheiden van de liefde van God in Christus? Honger of benauwdheid of zwaard? In Christus. Gelovig zicht op Hem maakt het zo anders. En dat ontbreekt deze vrouw. En daarom laat Jezus een heel bewogen woord horen. Hij roept ze tot attentie. Dat is het derde van de preek. En u weet misschien wel, attentie, daar zit het woord tensie in, spanning. Je wordt op spanning gebracht als iemand attentie zegt. Je moet opletten. Attentie. Laten we eens opletten. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, huil niet over mij, huil over uzelf en over uw kinderen. Ja, maar waarom zegt hij dat? Waarom moeten ze huilen? En dan horen we die woorden die we gelezen hebben. Vers 29, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig de onvruchtbare. Zalig de schoten die niet gebaard hebben, de borsten die niet gezoogd hebben. Ze zullen zeggen, bergen val op ons, heuvels bedek ons. Wat is dat? Wat is dat voor dreigende taal uit de mond van Jezus, die zelf zoveel lijden nog voor zich heeft? Het is taal die voortkomt uit de liefde van de Heer Jezus. De liefde voor dat volk van Jeruzalem, de liefde voor die vrouwen, de liefde voor de mannen, de liefde voor de kinderen. Hij weert het medelijden af en hij zegt zo niet. Dat brengt je niet dichter bij mij, dat medelijden. Jezus heeft medelijden met die vrouwen. Het is precies andersom. Jezus peilt wat er hier misgaat. En dat is niet dat hij aan het kruis gaat, want zo dient hij de wil van zijn vader, maar het gaat mis doordat Jeruzalem, de hoofdstad van het volk van God, het verbondsvolk van God, hem uitwerpt. Hem aan het kruis brengt. Jeruzalem is de stad van het ongeloof, de stad van de verwerping gebleken. En Jezus ziet wat voor gevolgen dat heeft. In het jaar 70, misschien weet jij dat wel, in het jaar 70 zullen de Romeinen komen en de stad verwoesten. Dat is de tijd waarin de mensen zich gelukkig prijzen als ze geen kinderen hebben. Als ze niet ertoe gebracht worden om hun kinderen iets aan te doen omdat ze honger hebben. Als de mensen niet zullen meemaken wat het volk in Syrië momenteel meemaakt. Dat hun kinderen uiteengereten worden door bommen en granaten en kogels. Ze zullen gelukkig zijn als ze daarvoor gespaard blijven. Ze zullen gelukkig zijn als ze geen kinderen hebben dan, die dat zullen moeten meemaken. Heel ingrijpend. Jezus keert het om. Ze moeten geen medelijden hebben met hem, maar hij heeft medelijden met hen. Hij ziet wat er komen gaat. Ja, dan zou je kunnen zeggen van, ja, maar dat is lang geleden, het jaar 70. De eerste eeuw. We leven alweer 20 eeuwen later, de 21ste eeuw. Hypermoderne tijd, andere tijd. Het is al zo lang geleden. En toch, wat zegt Jezus in vers 30? Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, valt op ons. En tegen de heuvels, bedek ons. Het zijn bekende woorden. Woorden die al klonken in het Oude Testament, in Hosea, en die straks weer klinken in het laatste Bijbelboek, Openbaringen. En als jij een beetje thuis bent in de Bijbel, dan kun je dat wel plaatsen. Het zijn woorden die zullen klinken bij het grote eindgericht. Als Christus komt in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wie in ongeloof dan volhard heeft, zal roepen, bergen val op ons, heuvels bedek ons. De confrontatie met Christus kunnen ze niet aan. We leven in een tijd van crisis, zo wordt gezegd, ook door onze politici. We leven in een tijd van het coronavirus, een crisis. En een crisis betekent oordeel, scheiding. Het komt erop aan. Het is of de ene of de andere kant. Dat wil crisis eigenlijk zeggen. Het is dood of leven, links of rechts, voor of tegen, schuldig of onschuldig, ziek of gezond. Crisis, scheiding. En Jezus zegt, de grote crisis komt. Bergen vallen op ons, heuvels bedekken ons. En we leven in een tijd waarin we meemaken wat ziekte is en doet. We leven in een tijd waarin heel ons moderne bestaan, onze moderne economie, onze wetenschap, onze techniek, onze hoogmoed, op de knieën wordt gebracht. Klein virus, 1000ste van een bacterie, niet eens te zien met de gewone microscoop. Het verspreidt zich. En wat doe je ertegen? Je kunt het wat indammen, proberen sociale onthouding te betrachten, zegt onze regering, en dat is goed. Maar we maken mee dat we op de knieën worden gebracht. Als hoogmoedige westerse samenleving, als samenleving die zegt, geen God en geen meester. Wij doen het zelf. God heeft een instrument kleiner dan 100ste van een bacterie nodig om ons op de knieën te krijgen. Waar blijven wij met onze hoogmoed? Waar blijven wij met onze goddeloosheid? Waar blijven wij met al onze kritiek op God en zijn beleid? We vallen stil. We gaan op de knieën. En we zeggen, Kyrie eleison, Heer, erbarmt u zich over ons. Zo'n crisis kunnen we niet loszien van wat God gezegd heeft in zijn woord. Zo'n crisis als we meemaken is inleiding, is vingerwijzing, teken van de tijd, is inleiding op dat grote oordeel dat komen gaat. De komst van Christus als rechter om te oordelen de levenden en de doden. De beroemde schrijver C.S. Lewis heeft dit soort rampen, dit soort crisis genoemd, de megafoon van God. God fluistert tot ons in onze zegeningen, zegt hij. Maar hij roept en hij schreeuwt naar ons in de crisis, in het lijden ook. En hij roept ons toe, kom tot inkeer. Huil niet over mij, maar huil om jezelf en je kinderen. Want als je huilt over jezelf en je kinderen, dan is dat teken van inkeer, van boete, van klein worden voor God, van overgave aan Hem. En wie zo tot Christus komt, wordt nooit afgewezen. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Kom tot mij. Tijden als deze, de samenleving zal er op haar manier naar kijken. Politici, wetenschappers kijken er op hun manier naar. En dat is ook goed. Maar wie de Heer Jezus kent, wie in die lichtkring van het evangelie mag leven, wie iets mag begrepen hebben van de Bijbel en van het evangelie, die mag er anders naar kijken. Die moet er anders naar kijken. Die moet zeggen, Heere, ik word klein voor u. Heere, ik met al mijn drukte, ik met al mijn hoogmoed, ik met al mijn controledrang, ik ben zo afhankelijk van u. Heere, ontfermt u zich over mij, over mijn familie, over mijn geliefden, over mijn vaderland, over deze wereld. U komt in heerlijkheid. En Heere, geef dat wij niet roepen, val op ons bergen, bedek ons heuvels, maar leer ons, Heere, om u te verwelkomen als de rechter die ook onze redder is. Heere, ontferm u. Amen. Laten we de heren gaan danken en bidden. We gaan de heren danken voor Nout IJsma, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Gelukkig was er geen sprake van een virale infectie. We danken voor de geboorte van Simson Tobias, roepnaam Simson. Hij is het broertje van Salome, de zoon van Mart en Lisanne van Wijngaarden van Krimpen. We willen de heren hartelijk danken voor die zegeningen. En we willen bidden voor de familie van Rossum Meijer van het Anker. Want de vader van onze zuster Meijer van Tieneke is afgelopen donderdag overleden. Hij heeft een goede rouw gemaakt, onze broeder Ab Meijer. We willen ook nog danken dat zuster Snertselaar van de Spoorlaan thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Die was opgenomen in verband met benauwdheidsklachten. Laten we samen danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u zij al de eer. U maakt contact met ons door uw woord, dat levende woord dat ons vastgrijpt midden in het nu, midden in de dingen die we meemaken, in de crises van ons leven, klein en groot, en ook in het midden van deze coronacrisis. Heren, wij hebben de woorden gehoord van u, van uw Zoon, Christus Jezus, op de Via Dolorosa, de weg van het kruis, de weg van het lijden. En wij willen u danken, Heer Jezus, dat u tot op het laatste bezig was als grote ambtsdrager om ons mensen te bereiken, om ons mensen ook tot inkeer te brengen. Wat hebben wij dat ook nodig, ook als moderne, postmoderne mensen in de 21ste eeuw, om klein te worden voor u, om tot inkeer te komen, om onze mond te sluiten, de hand op de mond te leggen, zoals eenmaal Job deed, en te bidden om ontferming. Heren, wij weten dat er zonder zonde geen wonden waren en zonder zonde ook geen tranen. Wij kunnen dat niet één op één teruggeleiden naar specifieke zonden, maar we weten wel dat ook tijden als deze, tijden van ziekte en besmettingsgevaar, niet losstaan van die tekenen van de tijd, het laatste der dagen, die inleidingen op uw grote crisis, uw grote oordeel, Heer Jezus. En wij bidden van u, houd ons dicht bij u. Neem ons onder de schaduw van uw vleugels, Heer Jezus, en wees onze grote herder. Mogen we bij u een burcht vinden waar het veilig is om te wonen, ook in deze tijden. En hoe het dan ook gaat, Heren, geef dat we door het geloof mogen weten, niet door de emotie, maar door het geloof, dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus Jezus. Heren, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet hoe we in het leven staan, hoe we tegenover u staan. Geef wat nodig is uit uw hemelse apotheek, breng ons tot u. Wees onze grote arts, onze grote medicijnmeester, die gekomen is voor de zieken, zelfs voor de geestelijk doden. Heren, erbarmt u zich. Wij bidden u voor onze overheid in deze tijden waarin crisismanagement op zijn plaats is. Wij bidden voor de minister van Volksgezondheid, die deze dag ook crisisberaad heeft met de Vereniging van Specialisten en het RIVM. Wij bidden om wijsheid, ook voor hem, voor de regering, voor alle organisaties, voor scholen en universiteiten, voor kerken, voor verpleeghuizen en ziekenhuizen. We bidden voor de medisch personeel, ook uit onze eigen gemeente, die zal merken dat er een extra beroep op hen wordt gedaan. We bidden u voor de staf van ziekenhuizen die bezig zijn met triagetenten en die bezig zijn zich voor te bereiden. Heren, wilt u ons bewaren, ook als volk, voor paniek? En geef dat we juist als kerk, juist als christenen, iets anders laten zien. Iets van die vrede die alle verstand te boven gaat. Iets van die belofte van u, Heren, dat u alle harten en zinnen zult bewaren. En dat u ons de vrede geeft die zo anders is dan wat deze wereld belooft. Geef dat we zo ook houvast mogen zijn of richtingwijzer voor de mensen om ons heen. En dat we in rust en in vrede onze weg gaan, hoe het ook gaat. We danken u en we bidden u. We doen voorbeden voor de familie van Rossum Meijer. Nu ze hun lieve vader en schoonvader en opa moesten missen. En wat was hij allang ziek. En toch, het gemis doet zich scherp voelen. Maar heren, wij mogen weten dat hij thuis is gekomen. En dat hij nu zonder ziekte en zonder tranen bij u mag zijn. Daarvan heeft hij getuigd. Daarvan heeft zijn leven gesproken. Zijn werk in de kerkenraad van Oude Kerk aan de Amstel. Zijn bezig zijn in de familie en gemeente. In zijn werk voor de woningbouwvereniging in Oude Kerk. Heren, troost u de familie. Ga met hen. En sterk hen ook bij de begrafenis als die anders zal zijn dan anders. Misschien een heel klein verband slechts mogelijk. Heren, erbarmt u en troost u. En toch, geef ook iets van dankbaarheid voor wat u gegeven hebt in het leven van vader. Die ook zonde was in zichzelf, maar die in Christus rechtvaardig was en zich wist. We danken u hartelijk, heren, dat u zuster Snetselaar deed terugkomen uit het ziekenhuis, nadat ze daar was opgenomen in verband met benauwdheid. Dank u voor uw zegeningen. Geef haar ook dat ze in u mag eindigen met de zorgen die ze wellicht heeft, maar ook met de dank. Sterkt u haar en steunt u haar. We bidden ook voor Nout. Heren, wilt u hem zegenen en wilt u onze dank aanvaarden nu Nout terug mocht komen uit het ziekenhuis en er gelukkig geen sprake was van ziekte of van een virale infectie. Wees u met hem en alle die om hem heen staan. We danken u ook voor de geboorte van Simson. Heren, geef dat hij in de geest van de grote richter mag werken en dienen. Bewaart u hem voor de zonde van Simson en geeft u hem veel van wat Simson mocht ontvangen in zijn leven. Een leider te zijn in uw kerk, bezig mocht zijn in uw koninkrijk. We danken u heel hartelijk, ook voor Marten en Lisanne. Wilt u hen en de kleine Salome ook zegenen? Wilt u herstel geven, kracht en moed in de opvoeding? Geeft u vrede over dit huis en geef dat we ons met hen mogen verblijden in uw grote scheppingsmacht en kracht. Zo komen we tot u, heren. We leggen alles aan uw voeten. We gaan straks naar huis vanuit deze kerken. Straks zullen we de internetverbinding verbreken als we thuis meeleefden, meededen. Heren, wilt u ons genadig zijn vandaag? Wilt u zijn met de kinderen die ook zo'n heel andere zondag meemaken als normaal? Geeft u ook de ouders wijsheid om daarmee om te gaan? Om ook de kinderen ook mee te nemen in deze zondag. Een dag van ruimte. Niet van slavenarbeid, maar van ruimte die u bewerkt hebt en verdiend hebt, Heer Jezus. We bidden u voor de ouderen, nu ze zich misschien extra eenzaam voelen. Erbarmt u zich over hen en wees hen genadig. Breng ons vanmiddag weer samen. Het zij hier in de kerk, met weinigen of in de cyberspace via het internet. En geef dat we dan ook weer verlegen zijn om uw woord. Want uw woord geeft leven. Wilt u ons zo horen in de vergeving van wat mis was bij ons. Ons horen in Christus. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen Psalm 62 vers 4. Psalm 62 en daarvan vers 4. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Een lied van geloofsovergave op God en hoop in Christus. Psalm 62 vers 4 vormt de slotzang. En dan mag ik u nog herinneren aan de digitale manier om uw gave ook te geven voor de dienst van de Heer. In deze tijden geeft God genadig zijn zegen. Ontvangt die zegen in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen. Gezegend.